Gemeente, een aantal mededelingen vooraf. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en tevens is er een extra collecte voor het christelijk onderwijs. Aanstaande zondag zal de collecte eveneens voor de collecte zijn voor de kerkelijke kassen. Vanavond zal er bediening van de heilige doop plaatsvinden. En dan nog een mededeling in verband met de catechisaties. Ik heb mij, zoals verschillende van u mij hebben herinnerd, inderdaad vergist toen ik over de catechisatie in het kerkblad schreef. Ik schreef dat er geen wijzigingen in leeftijdsgroepen en in tijden zijn gekomen. En toen heb ik toch een andere opgave gedaan dan er in de gemeentegids staat. Nu, het blijft zoals het in de gemeentegids staat. Behalve morgenavond. Morgenavond zal het wat de leeftijdsgroepen betreft precies eender zijn zoals het in de gemeentegids staat. Alleen morgenavond beginnen de catechisaties wel om 7 uur. De eerste groep en de tweede om 7:15 en de derde om 8:30. Maar dat is alleen voor morgenavond dus. En daarna, zo de Heere wil, zoals het inderdaad vorig seizoen was. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 99ste psalm het eerste en het vierde vers. God de Heer regeert en roemt nu onze God. Gemeente, stellen wij ons nu allereerst voor de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen we nu uit het boek Exodus, hoofdstuk 7. En laten we de schriftlezing beginnen bij hoofdstuk 6, vers 27. En dan lezen we door tot 7, vers 13. Exodus 6, vers 27 tot 7, vers 13. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 15e vers van Psalm 105. Maar God zond Mozes, die tevoren door hem met Aaron was verkoren. 105 vers 15. En het geschiedde te dien dagen als de Heere tot Mozes sprak in Egypteland, zo sprak de Heere tot Mozes zeggende: Ik ben de Heere. Spreek tot Farao, de koning van Egypte, alles wat ik tot u spreek. Toen zeide Mozes voor het aangezicht des Heeren: Zie, ik ben onbesneden van lippen, hoe zou dan Farao naar mij horen? Toen zeide de Heeren tot Mozes: Zie, ik heb u tot een god gezet over Farao. En Aaron, uw broeder, zal uw profeet zijn. Gij zult spreken alles wat ik u gebieden zal. En Aaron, uw broeder, zal tot Farao spreken dat hij de kinderen Israëls uit zijn land trekken laat. Doch ik zal Farao's hart verharden. En ik zal mijn tekenen en mijn wonderheden in Egypteland vermenigvuldigen. Farao nu zal naar uw lieden niet horen. En ik zal mijn hand aan Egypte leggen en voeren mijn heren, mijn volk, de kinderen Israëls uit Egypteland door grote gerichten. Dan zullen de Egyptenaars weten dat ik de Heere ben, wanneer ik mijn hand over Egypte uitstrek en de kinderen Israëls uit het midden van hen uitleid. Toen deed Mozes en Aaron als hun de Heere geboden had, alzo deden zij. Mozes was 80 jaar oud en Aaron was 83 jaar oud toen zij tot Farao spraken. En de Heere sprak tot Mozes en tot Aaron zeggende: Wanneer Farao tot uw lieden spreken zal zeggende: Doet een wonderteken voor uw lieden. Zo zult ge tot Aaron zeggen: Neem uw staf en werp hem voor Farao's aangezicht neder. Hij zal tot een draak worden. Toen ging Mozes en Aaron tot Farao heen en in en deden al zo gelijk de Heere geboden had. En Aaron wierp zijn staf neer voor Farao's aangezicht en voor het aangezicht van zijn knechten en hij werd tot een draak. Farao nu riep ook de wijzen en de guichelaars. En de Egyptische tovenaars deden ook al zo met hun bezweringen, want een iegelijk wierp zijn staf neder en ze werden tot draken. Maar Aarons staf verslond hun staven. Doch Farao's hart verstokte, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de Heere gesproken had. Thank you. Gemeente, het woord Gods voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het 7e hoofdstuk van het boek Exodus en daarvan de verzen 10 tot en met 12. Exodus 7 vers 10 tot en met 12. Toen ging Mozes en Aaron tot Farao heen en in en deden al zo gelijk de Heere geboden had. En Aaron wierp zijn staf neer voor Farao's aangezicht en voor het aangezicht van zijn knechten. En hij werd tot een draak. Farao nu riep ook de wijzen en de guichelaars. En de Egyptische tovenaars deden ook al zo met hun bezweringen. Want een iegelijk wierp zijn staf neder en zij werden tot draken. Maar Aarons staf verslond hun staven. Laten wij de Heere om zijn onmisbare zegen gaan bidden over de bediening van zijn woord. Maar dan willen we in onze gebeden ook voorbeden en dankzegging doen. Dankzegging voor het feit dat in het gezin van Johan en Anneke de Bakker een dochter geboren is in de afgelopen week. En voorbeden voor onze zieken. Voor zuster de Graaf Ras, die uit het ziekenhuis uit Dijkzicht weer thuis mocht komen, maar die nu moet wachten op een oproep om een hartoperatie te ondergaan. In de afgelopen week onderging een hartoperatie in Dijkzicht ziekenhuis zuster Grinwis. De Heere maakte het bij die operatie allemaal wel. In het ziekenhuis in Dirksland is nog altijd zuster Knapen. Daar is ook opgenomen onze oude zuster van Wezel uit Eb en Vloed. En uit het ziekenhuis in Dirksland is ontslagen zuster Wielhouwer, maar die is nu opgenomen in de Samaritaan. En dan is ook voorbeden gevraagd voor Marjolein Kiewiet, die heel erg veel pijn leidt en die eigenlijk ook heel moeilijk voedsel verdraagt. Haar ziekte, begrijpt u, gaat dus door. Laten wij samen bidden. We zoeken uw heilig aangezicht, o getrouwe God, nu gij ons in de morgen van deze dag samen in uw huis doet zijn. We hebben weer een week van u ontvangen. Een week waarin er allerlei dingen gebeurd zijn. Voor de een meer ingrijpende dingen en voor de ander wat minder ingrijpende dingen. Maar wat we allemaal gemeen hebben, dat is dat we gespaard zijn gebleven. Dat uw goede hand nog over ons uitgestrekt is gebleven. U bent nog goed en goeddoende over ons geweest, o God. En met alles wat er zo in ons leven is, ook aan zorgen, ook aan vragen, ook aan verdriet, ook aan spanning, of anderzijds aan vreugde en reden tot dankbaarheid, mogen we vanmorgen in uw huis zijn. Dankzegging is bijzonder op zijn plaats als u bijzondere voorrechten hebt gegeven, zoals in het gezin De Bakker, waar in de afgelopen week een dochter mocht worden geboren. Heren, u hebt het leven van de moeder gespaard. U hebt dat nieuwe leven geschapen. Daarin hebt gij uw goedheid, uw grootheid, uw majesteit bewezen. Wilt u in dat jonge leven nu ook verder uw barmhartigheid en uw genade betonen, heren? Want daar zal dat kind toch ook kennis aan moeten krijgen. Dat het zo door uw genade mag opgroeien als een kind waarin de vreze van uw naam woont. Leg die vreze van uw naam zelf in dat hart. En zegent u de ouders, zegent u ze met uw gunst en met uw genade. Geef ook de moeder de krachten terug die ze nodig heeft. En laat het alles mogen uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam. Maar heren, er is niet alleen reden tot dankzegging, we hebben ook reden om u bijzonder te bidden als we zojuist elkaar de namen noemden van hen die toch ook wel in moeilijke en in zorgelijke wegen zijn of worden geleid. De zieken, allereerst mogen we erkennen, heren, dat gij gezorgd hebt voor zuster Grinwis toen ze die operatie moest ondergaan en dat u haar leven hebt gespaard en dat het er op dit ogenblik wat de vooruitzichten betreft goed uit mag zien, dat er hoop mag zijn op herstel. Heren, bestendig en bevestig dat. Wilt u verder ook aan andere zieken gedenken? Zuster de Graaf, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen, maar die nu de boodschap gekregen heeft dat er ook voor haar een operatie noodzakelijk is, zij het dan dat ze daarop moet wachten. Geef haar ook in deze tijd alles wat ze nodig heeft om geduld te oefenen en achter u de Heere te mogen aankomen. Zuster Knape, die nog altijd in het ziekenhuis verblijft. Heren, u hebt haar leven gespaard, ook toen er moeilijke en gevaarlijke momenten waren. Blijf aan haar denken en voor haar zorgen. En wilt u uw goede hand over haar uitgestrekt houden. Zuster Wielhouwer, die weliswaar uit het ziekenhuis weg kon, maar nu tijdelijk, zoals ze hoopt, ook in de Samaritaan verblijft. Laat dat ook een gezegend verblijf zijn, Heren, en laat het tot haar nut, tot haar lichamelijk welzijn mogen meewerken. Zuster Van Wezel, die inderdaad in het ziekenhuis moest worden opgenomen op haar zeer hoge leeftijd. Heren, denk ook aan haar en zoudt u uw zorg ook aan haar willen bewijzen. En zo bidden wij voor al deze patiënten, Heren, dat u ze niet alleen wilt gedenken wat het lichaam betreft, maar bijzonder ook wat de ziel betreft. Geef dat ze het van u verwachten en dat ze het op u de Heere wentelen mogen, al de moeite en al de zorgen. Maar laten ze door deze dingen heen toch ook u als de genadige en de barmhartige God, de zaligmaker, mogen zoeken en kennen. En wilt u zo aan hen openbaren, o Heere. En we bidden u dat op grond van uw barmhartigheden die groot en vele zijn. Denk zo aan ze, Heren. Ook aan Marjolein Kiewiet. U weet dat er in haar leven toch hele ingrijpende dingen zijn gebeurd. En dat de ziekte waar zij een aantal jaren geleden aan bleek te lijden, ondanks alles wat eraan geprobeerd is en ondanks alle middelen die gebruikt zijn, toch niet te stuiten bleek. Maar dat die ziekte doorgaat en dat haar lichaam hoe langer hoe meer de gevolgen van deze kwaal ervaart en ondervindt. De pijn en al die andere symptomen, Heren, die erop wijzen dat er geen stilstand en zeker geen genezing is. O, denk aan haar. Denk aan haar in uw barmhartigheid en in uw ontferming. En geef dat ze haar weg op u de Heren mag wentelen en dat ze op u mag betrouwen. In de noden van haar lichaam wilt gij die draaglijk maken en wilt gij haar voor erge pijn en erge moeite bewaren. Maar geef bovenal, o God, dat ze met al die geestelijke vragen die er zo in een mensenhart kunnen bovenkomen, juist als we op jonge leeftijd zo door een ziekte zijn aangetast, dat ze met al die vragen en die zorgen en die moeite bij u mag schuilen en dat ze het weten mag dat er een open toegang is tot uw genadetroon en dat een mens daar hulp mag zoeken en vinden en barmhartigheid mag verkrijgen ter bekwamer tijd. Laat dat haar ervaring en zo ook haar vertroosting en haar bemoediging zijn en geef dat aan alle die om haar heen staan, haar ouders en de anderen in het gezin en verdere familie. Heren, laten we toch alle beseffen hoe belangrijk het is om in ons leven, en niet pas later in ons leven, maar ook in onze jeugd al, dat ene nodige te zoeken. We weten de dag van onze dood niet, we weten ook niet wanneer de kwade dagen komen en die jaren waarvan wij zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. Maar laten we dan toch de kostelijke genadetijd die u ons geeft mogen gebruiken. En laten ook onze jonge mensen dat mogen beseffen. En door deze dingen extra aangespoord, geen tijd laten voorbijgaan. Of we moeten het toch eerst geleerd hebben om bij u de Heere een schuilplaats te hebben voor tijd en eeuwigheid. Zegen allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart en wilt u uw barmhartigheden nog bewijzen. Ook aan hen die verdriet hebben vanwege verliezen die ze leden, die in rouw zijn. We denken ook aan onze vroegere predikant, dominee Baas, met de familie om hem heen. Nu gisteren het lichaam van zijn moeder moest worden ter aarde besteld. Heren, wilt u daar ook de troost van uw woord en de ondersteuning van uw genade geven? En laten deze dingen ook nog mogen meewerken ten goede. Zegen zo alles wat op uw zegen wacht, heren. En dan willen we u vanmorgen toch ook heel bijzonder bidden om uw zegen over uw woord. Uw evangelie mag nog weer uitgaan. De boodschap van uw genade mag vanmorgen nog weer verkondigd worden. Heren, u gunt ons dat voorrecht nog. We hebben er geen recht op. Als u het van ons zou wegnemen en het ons zou onthouden, dan zou daar ook geen onrechtvaardigheid in zitten. Maar u bent nog gedachtig aan uw genade, uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. En zo laat u om die reden ook vanmorgen onder ons het evangelie nog uitgaan. Laat het niet te vergeefs gesproken en gepreekt worden, heren, maar zend uw geest erbij uit, opdat uw geest uw woord zal gebruiken en het zal indragen in onze harten en het vruchtbaar zal maken in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing. Er zitten weer woorden van waarschuwing in de verkondiging van het evangelie van morgen. Er zit ook een boodschap in van rijke vertroosting, heren. Dat gij regeert en dat gij ook boven alles staat. Laten we het verstaan wat u ons te zeggen hebt. En laten we het vooral ook ter harte nemen. En laat uw woord zo ons leven beïnvloeden dat we er inderdaad door worden geregeerd. En dat ons hele leven daardoor mag worden bepaald. Geef uw geest in rijke mate hier en overal waar op deze dag uw evangelie mag uitgaan. Bouw uw Sion, breid uw rijk uit en verheerlijk u in dat alles. En Heer, als we dan deze dingen van u vragen en u bidden om genadig naar ons te willen horen, dan kunnen wij niet anders pleiten dan op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Want in ons is niets. Aan onze kant is alleen maar zonde en ongerechtigheid. We kunnen ook niet om die erkentenis, om die belijdenis heen, Heere. Als we eromheen zouden proberen te komen en als we het voor u zouden verzwijgen, dan zouden wij meer op de fariseer lijken. Maar geef ons de gestalte van de tollenaar die om genade bad en die van zichzelf beleed dat hij de zondaar was. Heere, zo'n gebed is u aangenaam. Verbrokenheid des harten en verslagenheid des geestes, dat zijn de offers die gij nooit verachten zult. Geef ons die offers. Geef ons zo'n hart, zo'n geest. En geef dat wij zo in oprechtheid voor u erkennen mogen. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Maar scheld ze ons kwijt, Heere, al die ongerechtigheden. En vergeef ze ons om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 76, het vierde, vijfde en zevende vers. Gij vreselijk zijt gij in het gericht, als God ter hoge vierschaar steeg en men voor die God geschenken aan. 4, 5 en 7 van 76. Mozes en Aaron zijn al een keer bij Farao geweest. Maar dat eerste gesprek, dat liep, zo zouden wij kunnen zeggen, op een mislukking uit. In ieder geval deed Farao niet wat Mozes en Aaron in opdracht van de Heere Farao voorhielden, van hem eisten. In het vijfde hoofdstuk lazen we daarvan. Als Mozes namens de Heere tegen Farao moet zeggen, laat mijn volk trekken, dat het mij dienen en dat het mij een feest houden in de woestijn. Farao heeft gezegd, nee, daar begin ik niet aan. Wie is trouwens de Heere dat ik hem zou gehoorzamen? Ik ken hem niet, ik gehoorzaam hem ook niet. En daarmee is het eigenlijk afgelopen. Maar God stuurt Mozes en zijn broeder Aaron weer terug naar Farao. Want Gods plan, Gods raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. Of Farao dat nu wil of niet wil, of Farao zich daar nu in schikt of niet in schikt, of het volk Israël dat nu gelooft of niet gelooft. Eerst geloofden ze het wel, vorige week zagen we dat ze het ook niet meer geloofden. Want als Mozes er tot Israël nog een keer over spreekt, al die beloftewoorden, al die evangeliewoorden Gods, dan lezen wij, ze hoorden naar Mozes niet vanwege de benauwdheid des geestes en vanwege de harde dienstbaarheid. Wel, of Farao zich ernaar schikt of niet en of Israël het gelooft of niet en of Mozes er nog wat van ziet of niet, het zal toch gebeuren zoals God zich heeft voorgenomen. Nogmaals, hij zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welgevallen doen. En dan blijkt ook dat als Israël dan inderdaad straks uit Egypte verlost wordt, dat dat enkel en alleen Gods werk is. En dat er van geen medewerking en van geen menselijke inbreng van welke kant dan ook sprake is. Dan zit het niet in het feit dat Farao toch uiteindelijk gewillig was om het volk te laten trekken. Dan zit het er niet in dat Israël er zo aan meegewerkt heeft en dat ze zo vertrouwend aan de belofte God zich hebben vastgeklemd. Dan zit het nergens anders in dan alleen in het goddelijke werk. En zoals het ten opzichte van de verlossing van Israël uit Egypte was, zo is het altijd als het om verlossingswerk gaat. Als het om de zaligheid van zondaren gaat, net zo goed, dan zal blijken dat de Heere en dat de Heere alleen het doet. En dat geen mens daar enige bijdrage bij levert. Welnu, zo gaat God zijn plannen toch uitvoeren. En dan stuurt hij Mozes met Aaron opnieuw terug naar het paleis van Farao. Niet zonder bemoedigingen. Mozes heeft, het laatste vers van het zesde hoofdstuk laat dat zien, Mozes heeft toch ook zijn eigen bezwaren weer, of moet ik zeggen nog. Hij heeft tegen Israël gesproken, Israël luistert niet, Israël hoort niet. Zal hij dan tegen Farao spreken met de verwachting dat Farao wel hoort? Bovendien, en zo zegt hij aan het eind van hoofdstuk 6 ook nog eens een keer, ik ben onbesneden van lippen. Het argument dat hij al eens eerder gebruikt had, toen de Heere hem riep bij de Horeb. Toen de Heere gezegd had, dan zal Aaron voor u spreken. Nu komt hij met hetzelfde argument. U ziet het, bij Mozes moet je het ook niet zoeken. En van Mozes moet het volk het ook niet verwachten. En Mozes kan ook de redder van het volk niet zijn. Ook Mozes valt er buiten. Maar niettemin, de Heere is geduldig met zijn knecht. En de Heere herhaalt wat hij al gezegd heeft. Het eerste vers van hoofdstuk 7. Zie, ik heb u tot een God gezet over Farao. Met andere woorden, ik zal aan u worden gezag, goddelijk mijn gezag verlenen. En Aaron, uw broeder, zal uw profeet zijn. Die zal tenslotte het woord voor u voeren. En dan is de boodschap geen andere. Farao zal het opnieuw horen. Dat het de wil van de Heere is en dat die wil als een eis aan Farao wordt voorgehouden. Laat mijn volk trekken. Ze mogen het Farao laten weten dat ze in Gods naam komen. Dat ze met Gods eis komen. En Farao moet goed beseffen dat als hij opnieuw weigert, om aan de woorden van Mozes en Aaron gehoor te geven, dat hij daarmee tegelijkertijd aan God ongehoorzaam is. En om hem wat duidelijk voor te stellen, zullen ze dit keer een teken moeten doen. Niet alleen het woord moeten spreken, maar ook een teken moeten doen. En de Heere zal ervoor zorgen dat Farao zelf om een teken vraagt. Dat deed hij de eerste keer niet. Toen had hij genoeg aan dat argument, wie is de Heere, kent de Heere niet, ik zal hem ook niet gehoorzamen. En daarmee konden Mozes en Aaron weg. Nu zal dat woord van de Heere toch wat meer indruk maken. En Farao zal zeggen, ja maar jullie spreken namens de Heere, wie is dat? Is dat een God waar ik inderdaad ontzag voor zal moeten hebben? Is dat een God wiens stem en wiens gebod ik inderdaad gehoorzamen moet? Toon eens aan wie die God is. Wat kan deze God? Geef eens een legitimatiebewijs. Doe eens een teken. En de Heere heeft Mozes verteld van tevoren welk teken hij dan zal moeten doen. Een teken waar ook al eerder sprake van geweest is. Zijn staf. In dit geval dan de staf van Aaron. Alhoewel ik voor mezelf de gedachte heb dat de staf van Aaron dezelfde is als de staf van Mozes, waar al eerder sprake van was. Die staf die al eens eerder in een slang veranderd is. Wel nu, zo zijn ze gegaan. Naar de troonzaal van het paleis van Farao. En zo staan ze opnieuw. Twee oude mannen. De leeftijden worden in dit schriftgedeelte nog eens nadrukkelijk vermeld. 80 en 83. Twee oude mannen. Je zou zeggen, moeten die indruk maken op Farao? En staan ze daar, met knikkende knieën misschien, omdat het de eerste keer ook zo verkeerd afgelopen is? Nee, ik geloof dat het woord van God hen dit keer zodanig bemoedigd heeft, dat er van geen vrees en dat er van geen aarzeling sprake is. Ze mogen erop vertrouwen dat hun God, hun zender, hen niet beschamen zal. En ze laten dezelfde eis horen, laat mijn volk trekken. En toen deed Farao zoals de Heere voorzegd had. Toen vroeg hij een teken. Toen zei hij tegen Mozes en tegen Aaron, legitimeer uzelf. Welke God is dat die ik zou moeten gehoorzamen? Bewijs dat die God namens wie u zegt te spreken waarlijk God is en respect verdient. En toen kwam het teken. Heel eenvoudig, Mozes geeft Aaron een sein en Aaron werpt zijn staf op de grond. En zoals God had beloofd, verandert dat dode stuk hout in een levend wezen, in een slang. En dit keer niet eens in een gewone slang. Is in Exodus 3 nog sprake van een gewone slang, en wordt daar in het Hebreeuws ook een woord voor een gewone slang gebruikt. Hier wordt een woord gebruikt dat op een heel bijzonder monster wijst. Een soort waterslang. Geen wonder dat de Statenvertalers dan ook gebruik gemaakt hebben van het woord draak. Een beest dat vreeswekkend, angstaanjagend eruit ziet. Het kronkelt over de vloer van de paleiszaal als één grote bedreiging voor Farao. En daarmee is dan gelijkertijd duidelijk voor de Egyptische koning hoe machtig, hoe majesteitelijk de God is namens wie Mozes en Aaron spreken. Farao vroeg om een bewijs of die God groot en machtig is en wonderen kan doen en respect verdient. Hier is het bewijs. Je zou toch voor dat beest wegvluchten, al zit je op de troon in Egypte. Als dat beest je te pakken krijgt, als dat beest je bijt, is je leven ten einde. Maar is het een voldoende bewijs voor Farao? Erkent hij de Heere nu? Is hij nu zijn brutaliteit verleerd? Wie is de Heere? Sterven die woorden nu op zijn lippen? En buigt hij nu voor die majesteitelijke God? Gehoorzaamt hij onder de indruk van dat teken dat plaatsvond? Verstaat hij deze waarschuwing? Want een waarschuwing was het. maakt het zodanige indruk op hem en op zijn knechten dat Farao tegen Mozes zegt: ik zal het volk laten trekken. Nee, Farao is niet zo gauw van zijn stuk gebracht. Hij wil wel eens zien of Mozes en Aaron de enigen zijn die deze kunst verstaan, om een staf te veranderen in een slang. Hij roept zijn tovenaars. Toverij, waarzeggerij, duivelskunstenarij, al die dingen waren erg prominent aanwezig aan het Egyptische hof. Ze waren er bedreven in, sommige van die slangenbezweerders en sommige van die guichelaars, zoals ze genoemd worden. Want je ziet dat in Egypte en je ziet dat bij de Kanaanieten en je ziet dat alom daar waar afgoderij is, waar de afgoden gediend worden, daar gaat die afgoderij hand in hand met duivelskunsten, met waarzeggerijen en met al die andere duivelse praktijken. Ze moeten dus komen, de Egyptische tovenaars. En Farao zegt tegen die Egyptische tovenaars: doe dat ook eens. Maar dat kunnen ze toch zeker niet. Daarin vraagt Farao toch te veel van hen. Dat kan God toch nooit toestaan, dat die tovenaars hetzelfde kunnen presteren. Maar kijk eens, het lukt wel. Ook die tovenaars werpen hun staven op de grond. En ook die staven veranderen in slangen. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, het is toch echt waar. Sommigen hebben gezegd dat is een truc geweest. Dat is alleen maar gezichtsbedrog geweest. Dat waren geen echte slangen, dat leek alleen maar zo. Anderen hebben gezegd, de staven van die tovenaars waren al slangen. Maar slangen die door bezwering in een verstijfde toestand waren geraakt. Die tovenaars verstonden de kunst van slangen bezweren. En als ze dat goed deden, dan konden ze zo'n slang veranderen in iets wat op een stok leek. Zo stijf, zo recht, zo onbewegelijk in een verstijfde toestand. En toen Farao zei: werp die staven op de grond. Ja, toen kronkelden ze, toen kwam de verstijving, die verstijving hield op en ze begonnen te bewegen. Zo hebben sommigen deze tekst verklaard. Maar waarom zouden wij de woorden van onze tekst niet nemen zoals ze er staan? Een iegelijk wierp zijn staf neder en zij werden tot draken. Ze waren het voor die tijd dus niet. Ze waren staven en ze werden drakenslangen. Het gebeurde dus echt. Zo staat het er toch. Maar dan zegt misschien iemand, of meer dan iemand, dat begrijp ik niet. Ik kan inzien dat de staf van Aaron in een slang veranderde. Nee, ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat niet dat zo'n stuk hout in een slang kan veranderen. Daar is het een wonder voor. Maar ik kan begrijpen, ik kan verstaan dat God dat wonder deed. Om Farao te overtuigen en om Farao ertoe te bewegen om het volk Israël vrij te laten. Maar dat die staven van de tovenaars ook in slangen zijn veranderd, dat kan ik niet inzien. Wie heeft dat wonder dan gedaan? Wie dat wonder gedaan heeft. Het is geen te vragen wie dat eerste wonder deed. Wie die staf van Aaron veranderde in een slang. Dat is natuurlijk Gods werk geweest. Maar dat andere wonder dan, van die andere staven, die ook slangen werden. Wie deed dat wonder dan? Gemeente, dat wonder deed de duivel. De duivel, kan die dat dan ook? Ja. We weten toch uit het woord van God dat de duivel grote macht heeft. Bijna onbeperkte macht. Ik zeg bijna onbeperkte macht. Er zijn grenzen aan. En die grenzen trekt God. En over die grens kan de duivel niet heen. Maar binnen die grens van wat God hem toestaat te doen, kan de duivel ontzaglijk veel. En vooral daar in Egypte. En overal waar afgoden gediend worden. En overal waar mensen hun hart en hun leven aan de Heere en aan zijn dienst onttrokken hebben. Daar is de macht van de duivel sterk. Daar in de duisternis van het heidendom, met al die bijgelovige praktijken die eraan verbonden zijn, daar is de macht van Satan geweldig. En daar geeft God hem permissie, de ruimte, om ook wonderen te doen. Vindt u dat vreemd? Ja, dat vind ik erg vreemd. Dat begrijp ik echt niet. Want hoe kan Farao nu nog onder de indruk komen van dat eerste teken? Dat was toch de bedoeling van dat eerste teken? Farao zodanig onder de indruk van de majesteit en van de grootheid en van de vreselijkheid van Israëls God te brengen, dat hij uiteindelijk zou zeggen, goed, dan geef ik het volk Israël permissie om te vertrekken. Maar als die Egyptische tovenaars dat allemaal ook kunnen staven in slangen veranderen, dan is de indruk die dat eerste teken gemaakt heeft al spoedig verdwenen. En dan kunnen we verwachten dat Farao weer nee zal zeggen. Dat hij blijft weigeren. En dat Israël gevangen zal blijven. Maar dan heeft dat wonder dat door de duivel verricht wordt, het wonder dat God gedaan heeft, toch helemaal teniet gedaan. Waarom staat God dat dan toe? Waarom staat God dat toe? Dat de duivel die tovenaars ook een wonder laat doen. Gemeente, ik kan die vraag nog wel aanscherpen. Als we vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament gaan. En als we eens een ogenblik gaan lezen in datgene wat en de Heer Jezus en de apostel Paulus hebben gezegd over de macht van Satan zoals die in de eindtijd zichtbaar zal worden. De Heer Jezus heeft daarvan gezegd, ik lees uit Matteüs 24 en het 24ste vers van dat hoofdstuk. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. En zij zullen grote tekenen en wonderheden doen. Alzo dat zij indien het mogelijk waren ook de uitverkorenen zouden verleiden. Er is dus een tijd aan het komen en hoe dichtbij kan dat al zijn. Dat er valse profeten zullen zijn die grote tekenen en wonderen zullen doen waardoor zo God het niet verhoede, zelfs de uitverkorenen verleid zouden worden. En wie stelt ze daartoe in staat, die valse profeten? Moet u eens kijken in het laatste Bijbelboek, in het 13e hoofdstuk van de Openbaring. Waar het gaat over de valse profeet. En de valse profeet, dat is de propagandist voor de antichrist. In het 13e hoofdvers van het 13e hoofdstuk van dat laatste Bijbelboek lezen wij dat die valse profeet grote tekenen doet, zodat het vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En hij verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest. Ook dan dus verleiding door grote tekenen, zelfs vuur van de hemel doen afdalen. En dan om dan nog een derde plaats uit het Nieuwe Testament te noemen, ik denk aan het woord dat de apostel Paulus geschreven heeft in de tweede Thessalonicenzenbrief, in het tweede hoofdstuk, waar het ook gaat over de mens der zonde, de zoon der verderfenis, de antichrist. Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking van Satan. Satan is achter hem, werkt in door hem, werkt door hem. En vanwege de werking des Satans is er in het rijk van de antichrist ook de manifestatie van grote tekenen en wonderen in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Zo ver kan Satan gaan als God permissie geeft. Hij had in de dagen van Jannes en Jambres, want zo heette die tovenaars in Egypte, volgens Paulus' brief aan Timotheus. Hij had in de dagen van die tovenaars grote macht. Maar in de laatste tijden, in de laatste dagen, zal zijn kracht nog gevaarlijker, nog geweldiger, nog meer indrukwekkend wezen. Hij zal in alle dingen God nabootsen als de imitator van de Almachtige. Om op die manier de mens zonder de indruk te brengen. Om op die manier de mensen te verleiden. Bij God, bij zijn woord, bij zijn openbaring vandaan te trekken. Zelfs de uitverkorenen lopen gevaar. Als God ze niet zou beschermd hebben. Ja, en daarom spreekt de apostel Paulus ook van de wonderen en tekenen der leugen. Gemeente, ik zei zo pas dat zij al zijn in de laatste dagen, in de eindtijd, maar hoe dicht zijn we daarbij? En hoe zien wij deze dingen eigenlijk al gestalte krijgen in onze tijd? In de wetenschap en in de techniek. Wat presteert de mens vandaag allemaal al niet? En het einde daarvan is nog niet in zicht. Daarom, ik citeer Paulus weer, daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling. Dat ze de leugen zouden geloven. En dat zien wij ook gebeuren. Dat God de mens overgeeft aan de ongerechtigheid, aan de dwaasheid van zijn eigen hart. Dat God de mens ertoe overgeeft om de leugen te geloven eerder dan de waarheid. En we zitten nog met de vraag, waarom staat God dat toe? Ik geef u daar twee antwoorden op. En tegelijk zeg ik erbij, en dat is niet het definitieve antwoord, want het definitieve antwoord, dat kan alleen God geven. En als God het in zijn woord niet helemaal geopenbaard heeft, dan zullen wij nooit het gehele antwoord kunnen geven. Maar twee dingen kunnen gezegd worden op grond van de schrift. Als we vragen, waarom laat God dat toe? Waarom krijgt de valse profeet, waarom krijgt de mens der zonde, waarom krijgt in het rijk der van de antichrist de duivel de ruimte om wonderen en tekenen der dwaling te doen en der leugen, zodat velen verleid worden? Gemeente, daar zit een oordeel in. Zoals er bij Farao ook een oordeel in zat. Een oordeel, ja. Hij had zich toch al verhard. Hij was toch al ongehoorzaam geweest. Hij had toch al gezegd nee. Hij had toch al gezegd spottend en honend. Wie is de Heere? Je kunt komen in de naam van Jehovah. Maar die ken ik niet en die eerbiedig ik ook niet. En die gehoorzaam ik ook niet. Wel, ga op die weg. Ga op de weg van de zonde. Van de ongehoorzaamheid. En van de afkerigheid van God. Ga op de weg van de verharding tegen Gods woord en tegen Gods roepstemmen in. En de Heere zal een oordeel geven. Waar het evangelie verworpen wordt, waar de roepstem van de Heere in de wind geslagen wordt. Daar maakt de mens zich rijp voor het oordeel dat God hem overgeeft. Dat hij geloof zal hechten aan leugens en aan bedrog en aan verleiding. En dat oordeel dat komt over Farao. En dat oordeel komt in die eindtijd over al diegenen die het evangelie van Jezus Christus ongehoorzaam geweest zijn. En die in de geest van Farao gehandeld en geleefd hebben en gezegd hebben, wie is de Heere dat ik hem zou gehoorzamen. En het tweede, want er is nog een antwoord, er is nog een aspect in het geheel, wat ook in het woord van God opgelicht wordt, oplicht. Als God de duivel die ruimte geeft. En als God de Egyptische tovenaars in staat stelt om Mozes en Aaron na te bootsen en Gods werk te imiteren. En als God in de eindgedagen de mens der zonde onder leiding van de duivel ook de ruimte geeft om wonderen te doen, zelfs vuur van de hemel te laten neerdalen, dan is dat opdat God dwars door dat alles heen zichzelf nog heerlijker zal maken. De grimmigheid des Heren zal hem loflijk maken. Psalm 76. Want wat gebeurt daar in die paleiszaal? Ik kan zeggen, daar kronkelt de slang die eerste staf van Aaron was. En daar kronkelen de slangen die eerste staven van de tovenaars waren. Ja, maar wat gebeurt er? Blijft het daarbij? Maar Aarons staf verslond hun staven. En een keer schiet die staf, die nu een slang geworden is, van Aaron uit. En die grijpt een van die andere slangen en verslindt hem. En nog een, en nog een. Totdat er geen een meer overgebleven is. En totdat alleen die slang, die eerste staf van Aaron was, er nog is. Waar zijn die anderen? Weg. Verslonden. Verdwenen. En zo bewijst God, en dat is het laatste woord wat daar gebeurt. Het laatste teken wat daar plaatsvindt. Dat is het laatste wat Farao ziet en zijn knechten. Zo bewijst God toch dat hij soeverein is. En daar is dan ook een antwoord op de vraag waarom de Heer het allemaal toestond. Gods weg is volmaakt. De duivel leek het te winnen. Farao had in zijn hart al besloten, wel, dan hoef ik ook me geen zorgen te maken. Als mijn eigen mensen, mijn eigen dienstknechten, mijn eigen tovenaars hetzelfde kunnen, dan is mijn God, dan zijn mijn goden net zo machtig als de God van Mozes en Aaron. En dan hoef ik aan die God geen gehoor te geven. Farao had die conclusie al getrokken. Maar kijk eens, ineens zijn die staven van zijn knechten weg. En dan leek de duivel dan te triomferen. Het is slechts schijn. Nogmaals die woorden uit Psalm 76. De grimmigheid des Heren zal de Heren nog meer lof en nog meer aanbidding geven. Hoe feller het ongeloof woedt, hoe brutaler de mens der zonde zich opstelt en gedraagt, hoe machtiger de invloed van de zonde in deze wereld gaat worden, des te heerlijker zal God zich openbaren. En dan zal alles toch nog moeten medewerken aan de verheerlijking van God. En dan kunt u kijken naar alles wat er op dit moment in deze wereld gaande is. En dan kunt u kijken naar alles wat er in de toekomst nog meer bij zal komen. Aan misdaad en aan dwaalleer en aan valse godsdienst. En aan valse predikers en aan valse christussen. En aan tekenen en wonderen die gebeuren zullen. En we denken bij onszelf waar dat heen gaat, dat zal naar het einde zijn. Nee, zegt het woord van God, dat zal naar de verheerlijking Gods voeren. Satan wint het niet. De Heere regeert. En al de vijanden zullen een keer, ja toch, aan Christus voeten gelegd worden. En al zijn vijanden zullen de voetbank van zijn voeten zijn. We zien dat niet. Dat beslist het toch niet. Of we het zien. Met onze natuurlijke ogen zien we het inderdaad ook niet. Het is er heel ver vandaan dat wij het zouden kunnen waarnemen. Maar dat beslist de zaak niet. De tijd komt dat de Heere volkomen overwinnen zal. En dat net als daar in dat paleis van Farao. De staf van Aaron al die andere staven verslond. Net zo zal straks Christus al de machten van het rijk van de boze en van het rijk van de zonde vernietigen en verslaan, zodat er niets meer van terug te vinden is. Gemeente, nog een paar lijnen ten aanzien van de toepassing van dit woord naar ons toe. In de eerste plaats, let u erop, nu in deze geschiedenis weer, zoals op zoveel plaatsen in het woord van God, let u erop dat er geen mens ongewaarschuwd blijft. Ook Farao niet. En wij net zo min. Er is geen mens die ongewaarschuwd blijft. Sommige mensen krijgen 1 of 2 of 3 waarschuwingen in hun leven en dan vindt God dat genoeg. En dan is het ook genoeg. Sommige mensen krijgen 1000 waarschuwingen in hun leven. En we krijgen allemaal een waarschuwing. En we worden allemaal door de Heere opgeroepen en stilgezet. En worden allemaal erbij bepaald. Waarbij? Ja, waarbij dat wij met God te doen hebben. En dat we aan God verantwoording schuldig zijn. En dat we aan God gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Waarschuwingen. Farao kreeg opnieuw Mozes en Aaron op bezoek. En hoe hij erover gedacht heeft in zijn hart, het laat zich raden. Maar God stuurt ze niettemin. Of die ze hebben wil of niet. Of die horen wil of niet. God stuurt ze. Ik ben de Heere, Farao. Gehoorzaam mij. Buig u voor mij. En ik krijg er een teken bij. Teken dat hij eerst denkt te kunnen neutraliseren via zijn tovenaars. Maar de Heere bewijst dat het niet te neutraliseren is. Want de Aarons staf verslond die andere staven. En Farao krijgt opnieuw een waarschuwing. Met God is niet te spotten, Farao. U bent de koning van Egypte. U bent een God in uw eigen ogen. U bent een God in de ogen van uw onderdanen. Maar met de Heere valt niet te spotten. Farao, ik ben de Heere. En zo komen er waarschuwingen in allerlei vormen. Via het woord, via de prediking. Via wat dingen die gebeuren in ons leven. Ja, ook naar ons toe stuurt de Heere waarschuwingen en roepstemmen. Achten we ze? Letten we erop? Of leven we eroverheen? En gaan we toch door? Het komt een keer terug. Al die dingen die God doet, al die dingen die God zegt, die zegt hij niet te vergeefs en die doet hij niet te vergeefs. Dat is niet ijdel wat de Heere spreekt. En wat de Heere doet, dat is niet zoals wij zo'n hoop dingen doen. Het is gebeurd, maar niemand denkt er meer aan en het is voorbij en het is vergeten. Al wat God doet, zal voor eeuwig zijn. De roepstemmen als wij onbekeerd voortleven en onbekeerlijk en ongelovig voortgaan op onze eigen gekozen weg. Die roepstemmen waarmee de Heere ons tot stilstaan probeert te bewegen. Die roepstemmen via de prediking. Wend u toch tot mij en wordt behouden. De goddelozen hebben geen vrede, zegt God. En al die woorden, of dat nou inderdaad woorden zijn met een klank van nodiging erin, of alleen maar woorden met een klank van waarschuwing erin, God zegt ze niet te vergeefs. En als wij voortgaan zonder te luisteren en zonder er acht op te slaan, wees ervan overtuigd. Het komt een keer terug. Zoals Farao de Heere heeft moeten verklaren waarom hij deze gelegenheid ook weer heeft laten voorbijgaan. En zich niet onder de krachtige hand van de Heere heeft vernederd. En toen Farao antwoord moest geven op die vraag waarom hij toen niet geluisterd had, toen heeft hij geen antwoord gevonden. Want alle mond zal gestopt worden. O ja, God zendt waarschuwingen. Herhaaldelijk. En wat doen wij ermee? Of geldt van ons wat van Israël geschreven staat in een van de psalmen, dat alles wat Gods almacht wrocht hen niet bewoog om hem te vrezen? Dat is vreselijk. Is God zo bezig geweest om een mens te bewegen, om voor de Heere te buigen, om de wegen van de zonde te verlaten en met de ongerechtigheid te breken? Heeft God zoveel arbeid van zijn liefde bewezen aan die onvruchtbare vijgenboom die onder de aarde beslaat? En is er zoveel zorg van de Heere gegeven aan die mensen die op het erf van het verbond geplaatst zijn en die onder het woord verkeren mochten? En de Heere heeft zo vaak geroepen en zo vaak genodigd en zo vaak gezegd: dit is de weg. Wandel toch in dezelfde. En als dat allemaal te vergeefs zal blijken te zijn, hoe zullen we het ooit kunnen verantwoorden? Waar zullen we verschijnen als we op de grote zaligheid die God in zijn evangelie geopenbaard heeft geen acht hebben geslagen? Alle mond zal gestopt worden. En daarom let op de roepstemmen. Let op de waarschuwingen. En het tweede waar we in deze geschiedenis op gewezen worden is, wees ook bedacht op namaak. Namaak, ja natuurlijk, de duivel maakt toch het werk van God na. God verandert die staf van Aaron in een slang. De duivel verandert die staven van de tovenaars in slangen. En de duivel maakt zoveel na van wat God doet. God heeft vuur uit de hemel doen neerdalen. Die valse profeten, zoals de Heer Jezus zegt, zullen het straks ook doen. Luther heeft de duivel de aap van God genoemd. Omdat hij God naaapt. En alles nadoet. Met de bedoeling dat mensen eronder de indruk zouden raken. En er verleid door zouden worden. En wat maakt de duivel allemaal na? Hier die slangen. Nagebootst. Dat vuur uit de hemel. Nagebootst. En de duivel maakt zoveel na. Alles wat God doet, bootst hij na. Ook op het geestelijke terrein. Hij maakt ook bekeringen na. Schijnbekeringen. Hij maakt ook het geloof na. Tijdgeloof. Wondergeloof. Hij maakt ook de godzaligheid na. Zodat je mensen krijgt die een gedaante van godzaligheid hebben. En de kracht ervan verloochenen. Let u erop dat er namaak is. Zoals er ten aanzien van bankbiljetten namaak is. En zoals er ten aanzien van parels namaak is. En zoals er ten opzichte van goud namaak is. Zoals er ten opzichte van geloof en bekering en godzaligheid ook namaak. En je hebt mensen in de wereld die met valse bankbiljetten tevreden zijn en denken dat ze rijk zijn. En je hebt mensen die pronken met valse parels en ze denken dat ze nog echt zijn ook. En je hebt mensen die pronken met een valse bekering en ze denken dat het de echte is. Je hebt mensen die tevreden zijn met een namaakgeloof en ze denken dat het het echte is. En er zijn mensen die tevreden zijn met een gedaante van godzaligheid. De kracht ervan kennen ze niet, maar dat deert hen niet. Het gaat om het echte. Het gaat om het echte. Niet wat ik echt vind. Of wat mijn buurman echt vindt. Maar wat God echt vindt. Wat God voor waar houdt. Psalm 51. Gij zoekt naar waarheid in het binnenste. Dat kan je wel eens benauwen. Of u niet? De vraag, heb ik het echt? Staat mijn huis op een rots? Of ben ik zomaar gaan bouwen op het zand? Heb ik olie in mijn vaten? Of ben ik zonder maar naar die olie om te kijken van huis gegaan, net als de dwaze maagden? Denk ik al te haastig en al te oppervlakkig en al te voorbarig dat het in orde is? Of weet ik het bij God vandaan? En is wat ik geloof noem in Gods ogen ook geloof? En is wat ik voor bekering aanzie in mijn leven in Gods ogen echt bekering? Daarom zelfonderzoek. Daar worden we via deze tekst ook op gewezen. En toen gedrongen zelfonderzoek. Of benauwt ons dat? De hypocriet, de geveinsde, ontloopt dat liever. De naam Christen ontloopt dat ook liever. Die wil misschien nog wel toestemmen dat het zelfonderzoek noodzakelijk is en dat zelfbeproeving onmisbaar is, maar die is er in de regel gauw mee klaar. En die zet zichzelf al heel gauw weer in een situatie waarin die rust heeft en waarin het allemaal wel weer in orde lijkt te zijn. Maar mag God nou eens naar binnen kijken? Vindt u dat goed als God u gaat onderzoeken? En bent u er zelfs ook benieuwd naar wat de Heere er nou van zegt? En kunt u er nou pas rust bij hebben als God u laat weten dat Hij u meetelt bij het opschrijven der volkeren? En bent u, omdat u bang van uzelf geworden bent en bang ook voor de arglistigheid van ons hart en de bedriegelijkheid van ons bestaan, bent u er nu verlegen naar geworden dat de Heere het zal zeggen, ik ben uw heil. Dan kun je rust hebben. Op die goede gronden, Niet als we onszelf wat wijsmaken. Alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zegt de Heer Jezus. Die wordt uitgerukt. En er zijn planten die door dominees geplant zijn. Er zijn planten die door vaders en moeders geplant zijn. Er zijn planten die door de mens zelf geplant zijn. Die worden allemaal uitgerukt. Alleen als de hemelse vader van de Heer Jezus Christus ons geplant heeft. En als het zijn werk is in ons leven. Dan kunnen wij zonder verschrikken voor die rechterstoel verschijnen. Want daar krijgen we te doen met hem. Die de harten doorzoekt. En de nieren proeft. Gemeente, wees toch beducht voor imitatie. En voor namaak. Het lijkt zo echt. Maar er komt niks van terecht. En dan het derde, wat we in deze tekst ook vinden, dat is een rijke bemoediging in bange tijden. Om rust te zoeken en te vinden in het feit dat de Heere regeert. We begonnen de kerkdienst ermee. De Heere regeert. God, de Heer, regeert. En dat was toen zo en dat zal altijd zo zijn, gemeente. En dan kunnen wij denken, het gaat mis. Ja, Mozes kon ook denken een ogenblik, nou gaat het mis, nou gaat het mis. Even zag hij misschien aan Farao dat hij onder de indruk was toen die slang van Aaron daar kronkelde. En dan komen die tovenaars en die werpen hun staven neer. Ach, dan is het verloren, nietwaar? Dan is de indruk zo weer weg. En je kunt denken aan al de macht van de vorst der duisternis en al de krachten van het rijk van de boze die openbaar komen en die zich manifesteren al brutaler en al ongeremder in de tijd van nu en in de tijd van straks. Maar hoeveel de duivel ook doet en hoeveel de duivel ook doen zal. En hoe machtig de tovenaars ook zullen zijn en de valse profeten. En hoe machtig alles ook zich zal openbaren. Zodat het gevaar niet denkbeeldig is. Dat zelfs de uitverkorenen nog een keer ook verleid zullen worden. Aan God is immer het laatste woord. Aaron's staf verslond hun staaf. En aan God is immer het beslissende woord. Christus op zijn troon. Zal het de duivel voor nog geen seconde gewonnen geven. Maar wij zijn tegen hem niet opgewassen, dat weet ik. En Mozes was het ook niet en Aaron ook niet. En we laten ons iedere keer weer verblinden en van de wijs brengen, dat is zo. En dan nog gaat Gods werk door. O, zeker als we ons laten verblinden en laten verleiden en onder de indruk komen en in ongeloof of in klein geloof groot van de duivel en groot van de macht van de zonde en groot van de gevaren denken en hoe langer hoe kleiner van God en van zijn onderhoudende trouw gaan denken, dan hebben we onszelf daarmee schade berokkend en dan wordt een gemeenschap met de Heere daar niet geringe mate door verbroken. Maar de Heere verandert niet. Hij is dezelfde. En wat hij ondernomen heeft, dat zal hij volvoeren. Waar gaat het in deze geschiedenissen om? Ook in deze teksten, waar gaat het in al die hoofdstukken om? Om dat plan dat de Heere gemaakt heeft. Om voor zijn volk te zorgen. Zijn volk vrijheid te geven. En ze uit het diensthuis van Egypte uit te leiden. Dat staat God voor ogen. En dat staat de duivel voor ogen om dat te verhinderen. En Farao zal het ook tegenhouden. En al zijn knechten zullen eraan meewerken. O, wat zijn er aan machten en krachten op de been. Om het plan van God te verijdelen en het volk des Heren te vernietigen. En zoals het toen was, zo is het ook nu. Wat zijn er aan krachten en machten op de been om dat verlossingsplan van de Heren te verijdelen. En om het volk dat de Heren zich tot een eigendom beschikt heeft. Te laten omkomen onder de schuld en onder de ongerechtigheid. En de duivel zal alles doen om God van zijn volk en dat volk van de Heere los te maken. De band die hij gelegd heeft te verbreken. Hij zal alles eraan doen om ze in ongeloof te doen omkomen. En ten aanzien van Israël heeft hij het bijna zover. Want ze horen niet eens meer als God het evangelie spreekt. Vanwege de benauwdheid des geestes en de harde dienstbaarheid. Zover heeft hij het met het volk ook al gekregen. En toch zal mijn raad bestaan, zegt. En zal ik al mijn welbehagen doen. Want hij is de getrouwe. En wat hij ondernomen heeft, wat hij in hand genomen heeft, dat gebeurt. En dat wordt voltooid. En er komt een tijd dat de duivel het definitief verliezen zal. En dat al de slangen verslonden zullen worden. En dat Christus een volkomen werk zal blijken te hebben gedaan. En daar is heel zijn regering op gericht. Op de zaligheid van zijn volk. Ze zullen verlost worden. En de vrijgekochten des Heer. Het staat er niet voor niets. Het staat er al zo machtig en rijk perspectief. Over de tijden van verdrukking en benauwdheid en zielsellende heen reikend. Het staat er als een belofte. Waardoor Gods bedrukte kerk en Gods benauwde volk toch maar weer moed moet leren grijpen. Het staat er als een Godswoord dat de eeuwen verduurd heeft en verduren zal. De vrijgekochten des Heren zullen tot Sion komen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. En treuring en zuchting zullen wegvallen. Vlieden. Daar is de regering, daar is alles in de Gods, in de Christus regering op gericht. En dat doel zal de Heere bereiken. En dan zal datgene wat daar in het paleis gebeurde toen de staf van Aaron al die andere slangen verslond. In nog veel rijker en heerlijker zin zichtbaar worden voor vriend en vijand. Als blijken zal dat Christus al zijn vijanden aan zijn voeten neerlegt. En dat zijn volk, ook dat volk dat vanwege de benauwdheid des geestes het hoofd soms niet durfde opheffen. Dat zijn volk eeuwig met hem in de overwinning zal delen. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Amen. Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Danken. Barmhartige God, dat is wat geweest daar voor Farao in zijn troonzaal, toen u zo duidelijk bewees dat u de Heere bent, en toen daar die staf van Aaron veranderde in een slang. En dat is ook wat geweest toen de duivel dat kon nabootsen, maar het is vooral wat geweest toen die staf van Aaron de andere staven verslond en toen toch duidelijk werd, duidelijk voor het oog van ieder dat gij God zijt. Heere, het ontbreekt ons niet aan waarschuwen, het ontbreekt ons niet aan roepstemmen, het ontbreekt ons niet aan de verkondiging van het evangelie, het ontbreekt ons niet aan de bewijzen dat gij God zijt. Laat het in ons leven toch anders mogen zijn dan bij Farao, die eronder verhard werd. En die het allemaal naast zich neerlegde en wie zijn oordeel verzwaarde, laat het bij ons toch tot bekering mogen leiden, Heere. Laat het in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing toch deze uitwerking mogen hebben, dat we aan uw voeten neerbuigen, dat we aan uw troon knielen en dat we u erkennen als God. De Heere is God. De Heere is God. Bewaar ons ook voor imitatie. Bewaar ons voor dat we tevreden zijn met namaak, met eigen werk, met iets wat erop lijkt, maar dat het niet is. Bewaar ons, Heere, voor een gedaante van godzaligheid. Laat het ons om het echte, om waarheid in het binnenste te doen zijn. En geef ons dat we dan pas rust hebben, als we het van u weten, uit uw eigen mond gehoord hebben. En geef, o God, dat uw volk en uw kinderen dwars door al de benauwdheid des geestes en dwars door alle aanvechtingen heen toch houvast mogen hebben aan het feit dat gij gezegd hebt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En dat dat betekent in het leven van al de uwen, dat gij het werk voleinden zult. Heere, daar moet het ook van komen, niet van wat wij vasthouden en van wat wij kunnen geloven, maar van wat gij begonnen zijt en voltooien zult, van uw hand die aangrijpt, uw hand die bewaart, uw hand die draagt, uw hand die straks binnenleidt in de eeuwige zaligheid, van die hand, van die trouw, van die vastheid, van dat onfeilbare woord van u, de ik zal zijn die ik zijn zal. Daarvan moet het komen. Laat dat de hoop, laat dat de verwachting, laat dat het houvast van al uw kinderen zijn. In druk en in smart, in benauwdheid en in aanvechting. De Heere is zo getrouw als sterk. Zegen het woord dat we gehoord hebben, heilig het aan ons hart. Pas het toe, nadat u weet dat we zijn en dat onze gezindheid en gesteldheid tegenover u is. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. 3, vers 4. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.